Hoe breng je economie, ecologie en filosofie in balans? Daarover gaat Ecosofie, de podcast waarin Marnix Kluijters in gesprek gaat met experts over het verduurzamen van de samenleving.
De verkiezingen staan weer op het programma in maart 2021. En dat is toch meestal een tijd waarin de actualiteit de boventoon voert. Maar waar stem je nou eigenlijk op? Wat is de ideologie achter een partij? Daarover ben ik al een aantal keer in gesprek gegaan met een directeur van het Wetenschappelijk Instituut. En dit keer ga ik daarover in gesprek met Henri Bontebal. Niet de directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA, wel betrokken geweest bij het Wetenschappelijk Instituut en ook een bekende in de podcastwereld. Want Henri, jij bent altijd bij Studio Energie, de podcast van Remco de Boer, een sidekick geweest, mag ik dat zo zeggen?
Ja, dat vind ik wel een mooie benaming.
Ja, want daar bespraken jullie eens in dezelfde tijd eigenlijk de actualiteit rondom de energietransitie.
Ja, één keer in de twee weken meestal.
Ja. Ja, dus geen onbekende in podcastland, maar we gaan het dit keer niet hebben over jouw expertisegebied, maar meer over de ideologie achter de christendemocratie, want daar ben je ook betrokken bij geweest. En dan ben ik altijd eerst wel even benieuwd, wat zou jij als christendemocraat of als vertegenwoordiger van de christendemocratie nou veranderen in de samenleving als je het een jaar voor het zeggen zou hebben?
Zo, dat is gelijk een hele grote vraag. Mijn expertisegebied ligt natuurlijk op klimaatbeleid, zo eerlijk zal ik zijn. Dus de voorstellen die ik zou doen, die zouden ook denk ik vooral op dat terrein liggen. En wat ik graag zou willen natuurlijk, ook iets met een CDA-pet naar klimaatbeleid kijken. En dan zou ik toch wel echt proberen om het klimaatbeleid, zoals we dat nu hebben, om dat toch wat effectiever en wat slimmer in te richten dan dat we nu doen. Ik denk dat je ziet dat het debat over klimaatverandering, het debat over klimaatbeleid, wordt in Nederland heel erg in de Tweede Kamer heel erg technocratisch gevoerd wat mij betreft. Dus het gaat heel snel over cijfertjes, over percentages CO2-reductie, over euro's per ton vermeden CO2. Maar de wat meer politiek-ideologische discussies van hoe vlieg je klimaatbeleid nou aan, wat voor politieke keuzes maken we nou echt, die debatten mis ik heel erg. En ik zou het denk ik heel erg leuk vinden en ook goed vinden als de politiek ook meer dat soort debatten zou voeren. Ik noem twee punten om die er even uit te halen. Voorbeelden waarvan ik denk dat soort type discussies zouden moeten zijn. Je ziet nu bijvoorbeeld in de verduurzaming van de gebouwde omgeving dat de vraag op tafel ligt, wie gaat het betalen? Dat is dus uiteindelijk een verdelingsvraagstuk. Je ziet dat er kosten aan verbonden zijn die niet direct in de business case van het verduurzamen van de woning terugkomen. Dus iemand moet die rekening betalen. Laten we daar een goede discussie over hebben op wiens bordje die rekening terecht moet komen. En hoe hoog die rekening mag oplopen. Die discussie wordt nu, vind ik, eigenlijk niet transparant gevoerd. We weten met z'n allen niet waar die rekening nu moet komen. Tweede voorbeeld is bijvoorbeeld, hoe gaan we om met de keuzevrijheid van onze inwoners, onze burgers. Er wordt nu gesproken over een bepaalde doorzettingsmacht. Wil je straks een burger of een gezin, een huishouden dwingen om zijn gasaansluiting op te geven? Wil je dus als overheid achter die voordeur komen, ook op die dwingende manier? Dat vind ik ook een politiek-ideologische vraag die je met elkaar eigenlijk nu zou moeten gaan beantwoorden. Wil je dat de komende 5 of de komende 10 jaar gaan doen? Ik zou zelf heel erg terughoudend zijn om dat te doen. Maar dat is volgens mij een politiek-ideologisch vraagstuk waar je het met elkaar over moet hebben.
Ja, dus het gaat veel meer om die vraag achter en hoe je vanuit echt een fundamentele discussie die vragen beantwoordt dan specifiek het klimaatbeleid zelf, denk ik, hè?
Ja, maar als het over klimaatbeleid gaat, heb ik natuurlijk ook wel een heel wensenlijstje waarvan ik zeg dat zou anders moeten. Ja. Het leuke van deze podcast, toen je me vroeg, vind ik juist ook dat we het een keer kunnen hebben over eigenlijk die metadiscussie van meer de politieke ideologie eronder. Dus waarom vind je bepaald klimaatbeleid effectief en waarom bepaalde maatregelen denk je dat die niet effectief zullen zijn?
Ja.
En nog een voorbeeldje vind ik bijvoorbeeld, je ziet in het beleid van Wiebes, zie je heel sterke nadruk op kosteneffectiviteit. En ik vind persoonlijk dat een te korte termijn benadering is. Hè? Dus Wiebes die zegt, die noemt het zelf tonnenjacht, heeft hij dat gemunt. En hij zegt, ik wil CO2-reductie voor de laagste kosten. Dus de laagste euro's per ton vermeden CO2. Dat klinkt heel erg technocratisch. alsof je dat precies zou weten. Hè? Alsof je precies zo'n boekhouding zou kunnen bijhouden. Tegelijkertijd vind ik het een hele smalle benadering. Omdat vaak zijn problemen meerdimensionaal. En rotwoord moet je het integrale bekijken. Hè? Dus het gaat niet alleen over CO2-reductie. Het gaat ook over het opbouwen van een nieuwe economie. Het gaat over andere belangen, zoals ruimtelijke ordening. Die tellen allemaal mee in dit ene vraagstuk. En door te versmallen tot laagste euro per ton vermeden CO2, maak je er een hele, hele smalle benadering van het duurzaamheidsvraagstuk van, die ons uiteindelijk, denk ik, gaat opbreken. En dus als ik een jaar de baas zou zijn, zou ik van die hele smalle benadering afstappen en een veel meer dimensionale benadering kiezen.
Ja, en vanuit die invalshoek, die christendemocratie is, daar gaan we het dus het komend uur over hebben. En dat is ook wel interessant, denk ik. Maar allereerst ben ik toch ook wel even benieuwd, want normaal vraag ik dan nu even, wat doet een wetenschappelijk instituut? Want dat is voor veel mensen ook niet helemaal duidelijk. Dus daar ben ik wel even benieuwd naar, vervolgens ook wat jouw rol daar is geweest. Want je bent natuurlijk niet de directeur, maar je bent wel betrokken geweest, ook een aantal stukken geschreven. Dus zou je ons daar eens wat meer over kunnen vertellen?
Ja, het wetenschappelijk instituut van de partij is natuurlijk de denktank. Dus daar zitten mensen die echt vanuit de ideologie van een partij naar vraagstukken kijken. Steeds ook die ideologie weer opfrissen, zou ik zeggen. En ze zijn natuurlijk ook een soort geweten van de partij. Dus je ziet dat bijvoorbeeld ons wetenschappelijk instituut van het CDA houdt het CDA constant scherp met ook allerlei nieuwe stukken en nieuwe rapporten. Hier op tafel ligt het nieuwe handboek Christendemocratie in de praktijk met de mooie titel Om een gemeenschappelijk huis. Nou, dat is zo'n publicatie waarin ons gedachtegoed weer eens even fris op een nieuwe manier opgeschreven wordt. Dus een superhandig boekje. Een paar dagen geleden is er nog een rapport over integratie, immigratie gepubliceerd. Zo publiceert het Wetenschappelijke Instituut om de zoveel tijd een rapport over een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. En die belicht ze dan vanuit, echt vanuit de christendemocratie als politieke filosofie. Dus dat is, denk ik, super waardevol dat gebeurt. Mijn rol daarbij, ik heb van 2011 tot 2013 in de fractie gewerkt. En daarna ben ik een aantal jaar ZZP'er geweest. Voordat ik nu 5 jaar in de energiesector bij netbeheerder werk. En ik ben altijd op vrijwillige basis betrokken geweest als een soort fellow. Dus ze hebben een schil van mensen die met bepaalde expertise om zo'n wetenschappelijk bureau heen zitten en meedenken met bepaalde thema's. En mijn thema is dan natuurlijk energietransitie, klimaatbeleid enzovoorts. Dus in die hoedanigheid heb ik meegeschreven aan rapporten, artikelen gepubliceerd in het CDA-blad van het Wetenschappelijk Instituut. Denk mee met verkiezingsprogramma's en achter de schermen bied ik natuurlijk ook steeds meer hulp aan als het over allerlei vraagstukken gaat.
Ja, en je zegt net 5 jaar aan de slag geweest in de energiesector geweest, want daar ben je net mee klaar. En je staat op de nummer 17 van het CDA ook.
Ja, dus ik ben er niet mee klaar, dus ik werk nog steeds gewoon bij de netbeheerder. Ja? Maar ik heb de afgelopen 5 jaar bij de strategieafdeling gewerkt van netbeheerder Steding. Dat is een van de grote netbeheerders in Nederland. En daar heb ik gewoon bij de strategieafdeling gewerkt, steeds nagedacht over waar moet het bedrijf heen. Dus dat gaat meer over wat ik dan noem corporate strategie, maar ook meer de strategie van de energietransitie. Dus allerlei vraagstukken over hoe houden we die energietransitie betaalbaar, hoe moeten we op een slimme manier woningen verduurzamen, hoe moeten we elektrische rijden gaan vormgeven, dat soort vragen.
Ja, maar nu dus op de nummer 17 van de CDA-kieslijst ook. Dus hopende in ieder geval dat jij komend jaar ook in de Tweede Kamer
komt. Ja, zeker. Daar ben ik me hard mee bezig. Ja. Dus we zitten nu in campagnetijd. Dus,
en dan ben ik toch wel benieuwd.
Om te profileren.
Ja, en dat gaan we nu natuurlijk doen. En dan wat meer op de inhoud ook. Maar wat is die christendemocratie?
Ja, goede vraag. Daar kan je uren over doorpraten. En ik heb natuurlijk zelf wel gedacht van hoe vlieg ik dat goed, kort en krachtig aan. Allereerst is het denk ik goed om te zeggen dat de manier waarop je naar de samenleving kijkt, de manier waarop je naar de mens kijkt, dus het mensbeeld wat je hebt, bepaalt natuurlijk heel erg met wat voor soort politiek jij komt. Dus als jij... ik zet het wat even in wat extreme neer, maar ik denk dat dat goed is voor de discussie. Kijk, als jij de mens neerzet als in eerste instantie als toch een soort slachtoffer van een systeem. Hè, van het grote bedrijfsleven of het kapitalisme of wat dan ook. Dan ga jij op een andere manier beleid maken. Want dan ga je, dan krijg je toch een overheid die die burger tegen dat machtige systeem moet beschermen. Stel dat je zegt van nee, die burger is vooral in eerste instantie een calculerend wezen wat bezig is met het maximaliseren van zijn eigen nut. Toch een soort homo economicus. Dan ga je ook ander beleid maken. Dan ga je zorgen dat marktwerking heel belangrijk wordt en dat er alles op alles wordt gezet dat individu zijn nut kan maximaliseren. Dus het eerste punt wat ik zou willen maken is: politieke filosofie, politieke ideologie doet er heel erg toe in beleid wat je maakt. Tweede punt is, je visie op de samenleving wordt natuurlijk heel erg bepaald door je mensbeeld. Dus je samenlevingsvisie is een afgeleide van dat mensbeeld. En dan de vraag van wat onderscheidt nou de christendemocratie qua mensbeeld? Ja, ik vind zelf twee woorden daarin belangrijk en een ander zal misschien andere woorden daar weer uithalen. Het is natuurlijk een hele gedachtenwereld die coherent is en ik pak er nu twee woorden uit. Voor mij zijn de twee woorden relatie en verantwoordelijkheid in het mensbeeld heel belangrijk. En ik zat te denken, wat past daar nou bij om het uit te leggen? Er zijn twee verhalen in de Bijbel die ik wel mooi vind. Die staan in Genesis. Daar staan natuurlijk een aantal oerverhalen in over wat de mens is. En ik denk dat mensbeeld wat daarin staat, dat heel erg terugkomt ook in de filosofie van de christendemocratie. Je krijgt natuurlijk in het begin van de Bijbel de verhaal van de val, de klassiek de zondeval. En daar zie je dus dat Adam, die wordt eigenlijk bevraagd op zijn verantwoordelijkheid. Dus hij doet iets wat niet mag. In dat verhaal komt dan God langs en die zegt: mens, waar ben je? En die vraagt hem naar zijn verantwoordelijkheid. En Adam schrijft die verantwoordelijkheid op zijn vrouw en de vrouw die schrijft de verantwoordelijkheid op de slang. Dus je ziet dat daar in het Joodse denken en ook in het christelijke denken, die mens wordt dus aangesproken op zijn verantwoordelijkheid. Dus die mens wordt uiterst serieus genomen. Dus dat verhaal gaat in mijn optiek over de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens. Vervolgens krijg je natuurlijk het verhaal van Kain en Abel, het verhaal van de broedermoord. En daar zie je dus dat dan wordt de vraag gesteld van waar is je broer? En dan zegt Kain, als die zijn broer heeft doodgeslagen, van ben ik mijn broeders hoeder? Daar zie je dus dat tweede, de verantwoordelijkheid van de mens voor de ander. Dus voor zijn broer, maar ook voor de hele mensengemeenschap. Die twee verhalen vind ik heel prachtig, omdat ze dus allebei vertellen over hoe kijken wij naar nou mens? Nou, mens is een verantwoordelijk wezen. De mens, daar is een appel wat op hem gedaan wordt. En daar antwoordt die mens op. Die mens is daar ook verantwoordelijk. Dus het is eigenlijk ook een hele, toch wel een hoge visie op wie de mens is. Het is niet zozeer dat je de mens meteen wegzet als een slachtoffer. Of een mens wat alleen maar bezig is met het voor zichzelf zo geriefelijk mogelijk maken. Het gaat om die mensen als, zeg maar, antwoordend wezen. Dus verantwoordelijkheid is denk ik een kernbegrip in de filosofie van de christendemocratie, in ons mensbeeld. En dat woord relatie hoort daar denk ik helemaal bij. Dus wij kijken niet allereerst naar het individu en hoe kan dat individu zich maximaal ontplooien. En hoe kan het individu aan zijn trekken komen door toch gekeken van wij zijn mens pas in relatie tot anderen. Dat begint al bij de geboorte. Je wordt gebaard door iemand die je zoogt, die je voedsel geeft. En op het eind van je leven ben je ook weer afhankelijk van je mensen. Eigenlijk ben je het grootste gedeelte van je leven ben je afhankelijk van andere mensen. En dat is heel goed en dat is ook heel mooi. En wij mensen zijn dus heel erg aangelegd op die gemeenschap, op elkaar, op je gezin, op je omgeving. Dus relatie en verantwoordelijkheid vind ik denk ik twee termen die heel erg bij het christendemocratisch mensbeeld passen. Ik noem dus ook bewust niet iets als vrijheid. Daar hoort daar ook bij. Maar dat is denk ik niet de allerhoogste waarde. Je zou ook kunnen zeggen, waarom gebruik je bijvoorbeeld menselijke waardigheid niet? Nou, dat is denk ik ook een kernbegrip uit de filosofie van de christendemocratie. Maar dat vind ik heel erg juist besloten in dat idee van de mens als antwoordend wezen, als verantwoordelijk wezen. Daar zit een vrij hoog mensbeeld in, dat die mens verantwoordelijkheid, en daar kan je de menselijke waardigheid ook aan afleiden. Dus elk mens heeft waardigheid en het komt omdat elk mens een verantwoordelijk wezen is, wat toegelegd is op relaties met anderen. Ja, en misschien nog een laatste punt. En je zou kunnen zeggen van ja, dit is een filosofie die de samenleving ergens naartoe wil duwen. He, dus dit is je ideaal, daar zijn we nog niet. Dus met je politiek ga je dan proberen die samenleving die kant op te duwen. Ik denk dat dat een beetje een misvatting is. Dus in de filosofie van de christendemocratie zullen we altijd zeggen van dit is niet een beschrijving alleen maar van hoe het zou moeten zijn. Maar het is er voor een deel ook al. Dus die solidariteit tussen mensen, die moet je niet alleen oproepen. Nee, die is er al. Die zie je ook steeds weer opkomen. Dus dit is hoe wij als mensen zijn. Als je je afvraagt, waar wordt de mens nou echt gelukkig van? En je zou daar interviews over doen. Dan zou je zelden het antwoord krijgen van, als ik heel veel geld of heel veel status of wat dan ook. Dan zou je altijd antwoorden terugkrijgen dat mensen zeggen, ik ben van betekenis geweest. Ik ben van betekenis geweest voor anderen. Of ik heb een doel gediend wat groter was dan dat van mij. Daar zit uiteindelijk toch het geluk van mensen in. Dus ik denk dus dat mensbeeld, dat je dat gewoon terugziet. Dat wij zo zijn. Hè? Dus in de coronacrisis, in de eerste golf, zag je dat ook. Mensen werden solidair zijn solidair als het erop aankomt. Mensen zijn toegelegd op relaties. Mensen zijn verantwoordelijk. Mensen die staan op en die pakken hun verantwoordelijkheid. Dus soms wordt er wel eens gedacht van dat is iets wat waar we alleen maar naartoe moeten. Nee, ik denk dat je moet constateren dat we dat het er al is. En een politieke filosofie van de christendemocratie zal dus altijd aangrijpen bij datgene wat al zichtbaar wordt in de samenleving. Dus bij maatschappelijk initiatief. Dat komt al op. Mensen nemen al verantwoordelijkheid. En het is dus aan de overheid om dat vruchtbaar te maken, om dat te faciliteren en dat vooral ook niet dood te drukken.
Ja, dus daarmee moet ook gewoon gewaardeerd worden wat er al is eigenlijk.
Ja, heel erg, ja.
En dat wordt natuurlijk niet altijd gedaan, maar wat ook nog een interessante dynamiek daarin is, en ik sprak in aflevering 14 ook met Jan-Peter Balkenende, en daar hadden we het ook in over dat, ja, in deze tijden gelooft natuurlijk ook niet iedereen meer. Jij noemt twee Bijbelverhalen, maar eigenlijk maar heel kort in jouw betoog net.
Ja.
Ik begreep van hem ook dat je niet per se hoeft te geloven of niet per se christen hoeft te zijn om ook bij het CDA betrokken te zijn of op het CDA te stemmen. Dat het ook veel meer op die uitgangspunten gebaseerd is. Hoe zit dat?
Nou ja, kijk, die waarden komen natuurlijk wel ergens vandaan. Maar je hoeft niet, zeg maar, natuurlijk het hele christelijk geloof te omarmen om niet ook diezelfde waarden te delen. Dan kom je gewoon uit bijvoorbeeld op de kernwaarden van het CDA. We hebben op een gegeven moment, in de jaren 80 is natuurlijk opgeschreven van ja, wat zijn nou een soort eikpunten van christendemocratie. En ik denk dat veel mensen zich daarin kunnen herkennen. Dus het heet niet voor niks, wij zijn in die zin geen christelijke partij zozeer. Maar ja, het is christendemocratie als politiek-filosofische stroming naast sociaaldemocratie en liberalisme. Kijk, het gaat natuurlijk om dat mensen zich herkennen in die kernwaarden. Nou, ik denk dat die dus ontsproten zijn aan dat joods-christelijke geloof. Maar je hoeft niet dat geloof te omarmen, om ook niet die kernwaarden nog steeds. Ik denk dat heel veel mensen die kernwaarden eigenlijk intrinsiek nog steeds omarmen. Hè. Dat gaat over natuurlijk de vier kernwaarden: gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en solidariteit. Er hoort natuurlijk een heel verhaal bij. Maar ik denk dat heel veel mensen zich in die kernwaarden wel degelijk herkennen. Dus je hoeft geen christen te zijn om op het CDA te stemmen. En er zijn natuurlijk heel veel christenen of niet-christenen of mensen met een ander geloof dan het christelijk geloof die op het CDA stemmen.
Ja.
Gelukkig maar ook.
Ja, en dat is natuurlijk ook wel belangrijk, want dat is ook niet per se wat bij alle christelijke partijen volgens mij speelt. Maar goed, daar kan ik beter met andere mensen natuurlijk in gesprek over gaan. Ja. Waar ik altijd wel benieuwd naar ben hierna, en jij noemt ze net al op, dat zijn de pijlers van een partij. Nou ja, die noem je op, dat zijn er vier. Zou je daar nog meer over willen vertellen? Of is dat eigenlijk met het betoog wat je net hield ook al wel redelijk
gedaan? Dat, heel kort zeg maar, de publieke gerechtigheid gaat echt over dat je... dat er een overheid moet zijn die ook zeg maar gerechtigheid in de samenleving bevordert. Dat gaat over inderdaad het functioneren van de rechtsstaat. Dat ieder zijn deel krijgt. Dat er een soort rechtsgemeenschap is. Dat je recht kan halen. Hè. Dus ook de klassieke taken van de overheid horen daar bij. Dus de dingen als veiligheid enzovoort. Solidariteit heb ik denk net ook voor een belangrijk deel al genoemd. Het gaat er vanuit dus dat wij wezens zijn die solidair met elkaar willen zijn. Dus wij hebben boodschap aan elkaar. Ruud Lubbers die gebruikte die term, wij hebben boodschap aan elkaar. En dat vind ik wel een hele mooie, misschien wat ouderwetse zin, maar ik vind hem wel heel mooi. Gespreide verantwoordelijkheid is echt een soort ordeningsprincipe. Dat zegt... Je moet de dingen op die plek organiseren waar dat het beste kan. Soms wel uitgelegd als je moet dat zo laag mogelijk, zo lokaal mogelijk organiseren. Nou, ik denk dat iets te ongenuanceerd is. Het zegt eigenlijk van, ja, je moet het op die plek organiseren waar dat het beste kan. Dus in sommige gevallen moet je dat zo dicht mogelijk bij de burger organiseren. Maar soms kan het ook betekenen, dat gaat bijvoorbeeld over het klimaatvraagstuk, dan wil je juist dat je dat internationaal oppakt. Hè? Het principe van gespreide verantwoordelijkheid zegt mij dan juist van als het om bijvoorbeeld iets als klimaatbeleid gaat en immigratie, dan wil je dat juist bijvoorbeeld op Europees niveau organiseren.
Ja, terwijl dat met een speeltuin niet zo handig is.
Precies. En rentmeesterschap, dat wordt heel snel werd het altijd gekoppeld aan duurzaamheid en milieu, maar in de filosofie van de christendemocratie is dat altijd breder. Het gaat ook over cultuur. Het gaat over het bewaren en vruchtbaar doorgeven aan volgende generaties van dat wat je geërfd hebt. Dat is zowel onze natuurlijke leefomgeving, natuur, milieu, biodiversiteit, maar het gaat ook over cultuur. En het wordt ook financieel, zeg maar. Je wil ook zeg maar de boekhouding van je land wil je bijvoorbeeld op een goede manier overdragen. Dus als je bijvoorbeeld vraagt van welke kernwaarde past het meeste bij het vraagstuk van milieu en duurzaamheid en klimaat? Dan zou ik zeggen, nou, dat zijn ze dus alle vier. He, dus gerechtigheid, dat gaat dus ook over klimaat. Het gaat ook over dat iedereen zeg maar, in staat wordt gesteld echt een menswaardig leven op te bouwen. En dat gaat dus over de mensen die hier nu leven, maar dat gaat ook over toekomstige generaties, wat mij betreft, en internationaal. Solidariteit, ja, weet je, dat wij boodschappen hebben aan wat andere mensen overkomt, dat vind ik heel solidair. Hè? Dus dat rechtvaardigt wat mij betreft ook klimaatbeleid. Gespreide verantwoordelijkheid kan denk ik heel erg helpen om naar klimaatbeleid te kijken van waar organiseer je dat nou het best. Hey, je kan heel veel voorbeelden noemen van hoe organiseer je klimaatbeleid nou slim? Moet dat nou op nationaal niveau? Moeten we dat regionaal doen? Moeten we dat lokaal doen? Moeten we het Europees doen? Rentmeesterschap is natuurlijk logisch dat dat er ook bij past, maar zou ik ook niet meteen verengen tot alleen maar milieu en klimaat.
Dat is eigenlijk misschien wel een beetje het resultaat van de eerder genoemde drie.
Ja, ik denk dat het zijn natuurlijk vier soort hoekpunten die alle vier meespreken en ook helemaal niet los van elkaar gezien kunnen worden, zeg maar. Er zit een gezelfde gedachtenwereld achter die vier kernwaarden. Je zou best ook misschien nog wel andere kernwaarden, maar dit zijn denk ik wel de meest vier springende kernpunten die uitdrukking geven aan het christendemocratische mens en maatschappij beeld.
En als we dit nou even doortrekken, hè, want nou kun je op een partij stemmen omdat het je goed uitkomt. Hè? Stel je hebt veel geld, dan kun je stemmen op een partij die zegt je hoeft zo weinig mogelijk belasting te betalen. Dat kun je ook doen als je aan de andere kant zit. Maar je kunt natuurlijk ook, en ik hoop altijd wel dat ik met mensen die over deze ideologie gaan, dat die een beetje een antwoord hebben wat beter vertelt waarom deze stroming nou het beste is voor iedereen of voor de samenleving als geheel. Ja. Waarom is dat zo met de christendemocratie volgens jou?
Ik denk dat het uiteindelijk het meest realistische mensbeeld is. Je ziet dat waar worden mensen gelukkig van? Dat is toch niet het idee dat wij alleen maar kunnen streven naar maximale zelfontplooiing en de rest van de wereld de sop gaar laten koken. We zien ook gewoon dat mensen geneigd zijn verantwoordelijkheid te nemen. Mensen zijn geneigd om voor mensen in nood op te komen. Je ziet ontzettend veel sociaal kapitaal in onze samenleving. Het mensbeeld wat er achter andere politieke stromingen zit, dat deel ik niet. En ik denk ook dat ze niet vruchtbaar zijn en ook niet kloppen. Dus we hebben nu veel boeken verschenen over de mens als homo economicus. Nou, we zijn er inmiddels wel toch wel achter dat dat een heel karig mensbeeld is en dat dat ook zo niet werkt. Dus de mens is veel meer een moreel antwoordend wezen dan dat we soms de afgelopen 30 jaar in allerlei beleid en in allerlei boeken hebben opgeschreven. Als je het mij zou vragen, de politieke ideologie van iemand bepaalt echt wel met wat voor beleid die komt. En mensbeeld doet ertoe. Wat is het meest realistisch en ook het meest vruchtbare mensbeeld? Ja, ik denk toch dat dat het mensbeeld is waarin je zegt dat de mens geroepen is tot verantwoordelijkheid. En dat mensen dat dus ook altijd al doen. En dat het dus aan een overheid is om dat ook verder uit te bouwen, vruchtbaar te maken, niet tegen te werken.
Ja.
Dus het kan ertoe leiden dat je als overheid een beleid maakt wat die persoonlijke verantwoordelijkheid heel erg inkapselt. Ja, dan krijg je toch dat mensen apathisch worden, dat ze achterover gaan leunen. Dat zou heel erg zijn als je dat als overheid deed. Want die kracht die dan in de samenleving zit, die onderdruk je, die benut je niet. Je kan ook de mens heel erg bekijken als een calculerend wezen. Die alleen maar bezig is met consumeren en het maximale voor zichzelf eruit te halen. Ja, daar kan je beleid op maken. Je kan markten volop zijn werk laten doen en dat niet willen inkapselen. Ja, ik denk dat de samenleving daar niet mooier van wordt. En ik denk dat we het ook de afgelopen decennia hebben gezien. Dat zo is.
Ja, en dan ben ik toch wel benieuwd, want we hebben nu best wel een basis geschetst wat die christendemocratie is. En dan wil ik wat meer ook naar de toepassing toe. En daar ben ik altijd allereerst wel benieuwd naar, want we hebben het toch ook over die economische situatie, ook over de rol van de overheid. Dan is er natuurlijk ook de discussie omtrent belastingheffing. En dan kun je zeggen, we halen alleen belasting op om de publieke zaak te financieren, of we zetten belasting ook instrumenteel om daar ook gedrag mee te sturen. Hoe kijken jullie daar vanuit de christendemocratie naar?
Ja, in de filosofie van de christendemocratie is het denk ik best wel goed nagedacht. Laat ik het gewoon zeggen. We hebben daar goed over nagedacht. Naar het type instrumenten wat je kunt inzetten. In het handboekje wat ik net noemde, handboek christendemocratie in de praktijk, wordt dat ook beschreven. Kijk, je hebt natuurlijk allerlei type instrumenten van wat ik dan nog maar noemde de meer zachte kant tot de meer harde kant. Dus je kunt als overheid, als je een bepaald vraagstuk hebt en je wil daar beleid op maken, dat is natuurlijk altijd de eerste vraag, moet je dit niet gewoon aan de samenleving zelf overlaten of kunnen bedrijven dit niet zelf oplossen? Maar op een gegeven moment wil je bijvoorbeeld als overheid beleid maken, ga je naar instrumenten kijken. Een christendemocraat zal niet meteen keihard naar dwang gaan grijpen, naar verbieden of naar. Dus je zal eerst. Je kijkt altijd eerst naar een palet aan instrumenten. Het begint gewoon met overtuigen. Dus dat je als overheid een norm stelt van jongens, zo zouden we dat moeten doen. Of dat je afspraken maakt. Dus dat je convenanten aangaat. Dat je kijkt naar zelfregulering binnen bedrijven. Dat je eerst zegt van nou, laten we eens kijken naar de kracht van die bedrijven zelf. Kunnen zij niet zelf tot iets komen? Daar zit dus ook weer dat toch. Wat optimistische mensbeeld zit erachter, namelijk het idee dat mensen daar verantwoordelijkheid voor willen nemen. Dat bedrijven dus er niet op uit zijn, altijd of soms, om alleen maar winst na te jagen. Dus in onze visie is een bedrijf dus ook een verzameling mensen, wat dus inderdaad winst maakt, dat is ook nodig, maar wat ook publieke belangen behartigt, wat ook de samenleving dient op een bepaalde manier, wat ook wil bijdragen aan die samenleving. Als je er zo naar kijkt, naar mensen, maar ook naar bedrijven, dan ga je dus ook zeggen, oké, laten we eerst kijken of daar niet zelf ideeën zijn om dingen beter te maken. En die zijn er vaak ook. Maar dat kan misgaan. Het wil niet zeggen dat een bedrijf per definitie altijd het goede doet. We hebben natuurlijk ook heel veel voorbeelden van gezien. Bedrijven die wel degelijk alleen maar winst najagen en dingen doen ten koste van die samenleving. Nou, wij als CDA zeggen, de economie moet altijd in dienst staan van de samenleving. Net zoals een overheid ook in dienst moet staan van het goede samenleven. En dat kan dus betekenen dat je zegt, ja, dit werkt dus niet. En dan gaan we in dat palet van instrumenten schuiven we op. En dan gaan we dus inderdaad zeggen, nou, dan gaan we via belastingen dingen doen. Of uiteindelijk kom je misschien uit bij gewoon wetgeving, verboden en geboden. Hè. Dus als je naar de geschiedenis kijkt, we hebben op een gegeven moment besloten natuurlijk om kinderarbeid niet meer toe te staan. Nou, dat is op een gegeven moment gewoon wetgeving, gewoon sociale wetgeving, waar ook christendemocraten altijd heel hard aan getrokken hebben. Mark Klompeen, dat soort figuren, dat zijn mensen die heel hard getrokken hebben aan sociale wetgeving, zodat de arbeider niet uitgebuit werd en dat bedrijven zorgen voor een eerlijk loon en dat je toegang hebt tot scholing en dat soort dingen. Dan kom je bij wetgeving, maar we gaan altijd wel dat palet langs. Hè? Dus we kijken niet meteen van oké, er is een probleem en we gaan dus gelijk iets verbieden. Nee, we kijken altijd naar, zit er kracht in die samenleving om dingen zelf op te lossen? Want dat is uiteindelijk, als dat lukt, beter dan ja, dat je direct als overheid moet ingrijpen.
Ja, en daarin komt volgens mij die verantwoordelijkheid ook weer heel sterk terug, wat sowieso in jouw verhaal al de hele tijd heel sterk terugkomt.
Ja.
En in het verlengde daarvan ben ik dan ook altijd wel benieuwd van, je hebt altijd een discussie rondom vrijheid en rechtvaardigheid, wat deels ook hand in hand kan gaan, maar ook wel eens tegenpolen zijn. Hoe kijken jullie daar naartoe?
Ja, het woord vrijheid is natuurlijk ook weer zo'n begrip wat heel veel invullingen krijgt. En naar gelang je politieke ideologie komt daar een andere invulling van. Kijk, je hebt natuurlijk het negatieve begrip, de negatieve invulling van vrijheid. Dus dat is dat je vrij bent van. Nou, ik denk dat dat ook wel een onderdeel is van dat begrip. Maar dat het niet helemaal in de visie van de christendemocratie de hele lading dekt. Vrijheid is dus ook niet alleen zeg maar, dat er een bepaalde vrijheid is van bepaalde staatsbemoeienis. Hè. Dus de overheid moet niet overal met zijn vingers inzitten. Dus een CDA zal altijd zeggen, ja, er is bijvoorbeeld een bepaalde vrijheid om zelf je leven in te richten zoals je dat wilt. Om te geloven wat je wilt. Om binnen je gezin zelf te bepalen hoe jij je kinderen opvoedt. Dus er zijn allerlei sferen, kringen, waar je een bepaalde vrijheid hebt om dat naar eigen goeddunken te doen. De overheid moet zich niet overal mee willen bemoeien. Maar er is ook een soort positieve invulling van het begrip vrijheid. En dat gaat over dat je met elkaar, want dat is gelijk ook wel weer, zou ik zeggen, dat gaat niet binnen in het CDA denken meteen om dat individu en zijn vrijheid. Maar om met elkaar een vrijheid te hebben om het goede leven vorm te geven. Om het goede samenleven te ontplooien met elkaar. Dus het is ook een soort vrijheid tot, zou ik zeggen. Rechtvaardigheid en vrijheid horen, denk ik, heel erg bij elkaar. Het ene kan niet los van het ander. Net zoals dat vrijheid volgens mij altijd een paar moet vormen met verantwoordelijkheid. Vrijheid kan niet los van verantwoordelijkheid gezien worden. Daarom heb ik soms wel moeite met pleidooien die alleen maar over vrijheid praten, vrijheid van meningsuiting, zonder dat daar ook niet de component van verantwoordelijkheid bij zit. Dus ja, je hebt een grote vrijheid om je mening te uiten, maar daar hoort ook een verantwoordelijkheid bij. En als je die twee niet bij elkaar houdt, dan ontspoort denk ik de samenleving.
Ja, en als dat dan helemaal uit het gereel slaat, dan zou de wetgever daar misschien op kunnen ingrijpen. Maar eigenlijk vinden jullie vanuit het mensbeeld dat daar eigen verantwoordelijkheid wel bij hoort.
Ja, dus ik denk ook dat je dat in een samenleving, dat je daar met elkaar over moet praten. En dat je ook wel soms een slingerbeweging ziet. Hè? Dus dat je op een gegeven moment een slingerbeweging ziet, of een beweging naar steeds meer individualisme. En het beroep doen van mensen op rechten. Zonder dat daar ook de andere kant, namelijk van plichten en van verantwoordelijkheid bij komt kijken. En ik denk wel dat we steeds meer zien dat begint te knellen. Dus ik denk ook, en ik hoop ook, misschien is het meer een hopen dan een denken, Maar ik hoop ook dat we maatschappelijk weer gaan waarderen dat vrijheid gewoon echt gepaard moet gaan met verantwoordelijkheid. En die component, verantwoordelijkheid, ik denk dat die wel een beetje achterwege is gebleven.
Ja, en als we dan verder gaan op gelijkheid en gelijkwaardigheid, wat natuurlijk ook, zeker met de Piketty bijvoorbeeld, dan heb je altijd discussies omtrent inkomen en vermogen, maar gewoon überhaupt, hoe kijken jullie naar gelijkheid of gelijkwaardigheid? En ook, is gelijkheid per se goed of fout? Dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet.
Ja, nou ja, gelijkheid, daar kan ik kort over zijn, die bestaat in die zin niet. In de zin van, jij en ik verschillen. Worden allemaal verschillend geboren, worden allemaal in verschillende contexten geboren. Dus gelijkwaardigheid is iets anders dan gelijkheid. Gelijkheid kun je ook nooit in die zin bereiken. Zou denk ik ook niet goed zijn voor een samenleving om totale gelijkheid te hebben. Want juist die verschillen zorgen er ook voor dat we elkaar nodig hebben. Dat zie je al in een sociale markteconomie, zie je dat ook al gebeuren. De bakker die bakt brood. En iemand anders die timmert iets. En weer iemand anders die bedenkt ICT-producten. En met elkaar hebben we elkaar nodig om het goede samenleving vorm te kunnen geven. Zodat we brood hebben en een computer en dat ons huis gerepareerd wordt. Dus gelijkheid, daar moet je in die zin ook mee uitkijken. Want die diversiteit is ook iets moois. En dat zorgt juist voor wederkerigheid. Dat we elkaar nodig hebben. En dat die sociale structuur er is. Gelijkwaardigheid gaat wat mij betreft ook weer heel erg over dat mensbeeld. Ieder mens is van waarde. En dat heeft dus ook weer met die verantwoordelijkheid te maken. Dat ieder mens is aanspreekbaar. En ieder mens vervult een rol in dat netwerk van relaties. En dat betekent dus, als je vanuit het begrip gerechtigheid gaat kijken, dat ieder mens ook in staat gesteld moet worden om dat mens zijn ten volle te beleven. He, dus als je op die manier bijvoorbeeld naar hulp gaat kijken, dan wil je dat als je als samenleving hulp geeft, dat je met die hulp mensen niet apathisch maakt, dat ze passief worden. Nee, je wil je juist activeren. Je wil die mensen in staat stellen om zo snel mogelijk weer van waarde te zijn voor anderen. En ook in zijn eigen behoeften te kunnen voorzien en in de behoeften van anderen. Dus gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid gaat heel erg over ieder mens telt, maar dat ook ieder mens in staat wordt gesteld om het goede leven vorm te geven.
Dus dat is eigenlijk ook een bepaalde vrijheid om zelfredzaam te zijn, met de overtuiging dat zelfredzaamheid ook voor jezelf en ook voor anderen het beste is, denk ik dan.
En zelfredzaamheid, dat kan je verkeerd uitleggen, dat toch heel erg zelfgericht is. Maar ik denk dat mensen van nature verantwoordelijkheid willen hebben en dragen. En dat het beste wat je kan doen, is mensen daartoe weer in staat stellen. Dus je hulp moet ook zodanig zijn dat die persoon dat weer kan doen. En iedereen kan, als je vanuit de filosofie denkt dat iedereen wat bij te dragen heeft, dan moet je dus ook snel zorgen dat iemand weer iets kan bijdragen. En dat kan van alles zijn. Maar je kunt met de manier waarop je mensen helpt, kun je hen in staat stellen zo snel mogelijk weer iets te kunnen. Iets te kunnen bijdragen. En ik denk dat dat het beste is voor mensen zelf.
Ja, en dit heeft denk ik ook wel deels te maken met kansengelijkheid. En kansengelijkheid is natuurlijk zeker iets in Nederland waar iedereen volgens mij best wel ook een beetje fan van is. Dus dat we allemaal op het monopoliespel aan dezelfde start starten, zeg maar. Ja. Wat misschien ook niet helemaal het geval is. Maar hoe wordt er gekeken naar kansengelijkheid vanuit die christendemocratie?
Ja, ik denk, zeg maar, pragmatisch gezien, je zult nooit volledige kansengelijkheid kunnen creëren. Dus je moet ook een beetje realistisch zijn, denk ik, over wat de overheid vermag. Maar ik zou bijvoorbeeld willen toespitsen op onderwijs bijvoorbeeld. En in Nederland denk ik dat wij dat best wel goed geregeld hebben. Hè? Zodat iedereen de kans krijgt om gewoon een fatsoenlijke opleiding te volgen. Maar ook daar zijn, en als ik dan toch een beetje scherper mag zijn. Twee voorbeelden. Minister Hugo de Jonge was destijds natuurlijk wethouder in Rotterdam. En hij heeft toen gewerkt aan zogenaamde nulgroepen. Dus je ziet dat in Rotterdam veel kinderen eigenlijk met een enorme achterstand aan de basisschool beginnen. Gewoon qua taal al. Hè? Dus dat ze op 4-jarige leeftijd, als ze naar school moesten, gewoon de taal niet goed spreken. Nou, toen heeft hij ook als wethouder ervoor gezorgd dat er nulgroepen kwamen. Dus een soort voorschoolse klas, waar kinderen eigenlijk al even uit kinderdagverblijf werden gehaald. En al wat voorbereidend les krijgen. Zodat je eerlijk ook begint. Zodat ook die kinderen echt een eerlijke kans krijgen om later volwaardig mee te doen met die samenleving. Niet meteen door hun achtergrond of door het feit dat ze in Rotterdam-Zuid geboren zijn in een gezin waar de taal niet goed gesproken wordt, dat ze er meteen al op achterstand staan. Nou, ik vind dat zelf een heel mooi voorbeeld van het creëren van kansengelijkheid voor elk kind. Nou, en als je kijkt, dan ben ik wel wat kritisch, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld het leenstelsel, sommige partijen die hebben daar zijn daar voorstander van geweest. Ik noem bijvoorbeeld een partij als GroenLinks. Nou, dat verbaast me ten zeerste als je dan zo op kansengelijkheid zit, dat je dat accepteert. Dus het CDA is daar altijd kritisch op geweest. En je ziet nu eigenlijk elke partij kritisch zijn op dat leenstelsel. Maar ja, ik vind dat als je het hebt over van iedereen een gelijke kans geven op fatsoenlijk onderwijs, fatsoenlijk studie, fatsoenlijke baan. Nou, dan vind ik dat het punt. Een ander punt schiet me nu te binnen als je kijkt naar de starters op de woningmarkt. Ja, je kunt als je nu een gezin wil stichten, je komt net van je studie, je hebt net een baan, is het heel moeilijk om nu bijvoorbeeld aan een huis te komen. Jongeren krijgen dus nu niet een eerlijke kans om een gezin te stichten, om in een eigen huis te wonen. Nou, Kamerlid Julie Sterpstra is daar ook heel erg sterk mee bezig de afgelopen weken geweest om daar iets aan te doen. Nou, ik vind dat is dus heel christendemocratisch als je kijkt naar jouw vraag, kansengelijkheid.
Ja, en dat is natuurlijk sowieso een heel groot probleem, de woningmarkt. Maar daar zouden we denk ik nog wel 10 podcasts over kunnen maken hoe dat in elkaar zit. Als we die iets breder trekken, zouden we nog wel kunnen kijken naar de discussie omtrent verdiend en onverdiend inkomen. En dat vind ik altijd een beetje lastige termen, maar wat ik daarmee bedoel is hoe je als overheid ook aankijkt tegen inkomen waar je echt iets voor hebt moeten doen. Bijvoorbeeld inkomen uit arbeid of inkomen uit ondernemerschap. Of inkomen wat eigenlijk een soort van is komen aanwaaien. Bijvoorbeeld een erfenis of rendement uit beleggingen of inderdaad dat je eigen huis meer waard wordt. Hoe kijken jullie daarnaar?
Ja, ik vind die zelf ingewikkeld, omdat je komt al ook snel in techniek terecht, zeg maar. En ik heb wel een beetje geleerd dat als je ergens niet heel veel verstand van hebt, dan moet je daar ook niet heel veel boute uitspraken over doen. Ik zie dat aan mijn eigen vakgebied klimaatbeleid, mensen die daar niet zoveel verstand van hebben, kunnen soms ongenuanceerde uitspraken doen. En politici moeten ook, denk ik, wel ergens verstand van hebben voordat ze ergens hele grote uitspraken over doen, denk ik. Kijk, in het algemeen, je ziet nu al dat daar natuurlijk een verschil tussen wordt gemaakt. En die discussie is natuurlijk de afgelopen jaren, denk ik, ook via de boeken van Piketty gevoerd. Dus ik denk wel dat je dat op een andere manier zou moeten belasten. Maar met welk percentage enzovoorts, dat vind ik wel ingewikkeld. Ik zou daar niet direct een hele kant-en-klare oplossing voor willen geven. Maar ik denk wel dat je moet proberen om de ongelijkheid en ook de groei van ongelijkheid om die tegen te gaan. En dat heeft met dit ook te maken. Dus als je ziet dus dat het erven van grote sommen geld, waar je daar weinig voor gedaan hebt, dat kan, zeker als dat geld meer rendeert dan gewoon werken voor je geld, hard werken om een inkomen te krijgen, dan moet je daar volgens mij als overheid wat aan doen om die ongelijkheid in de samenleving niet te groot te laten worden. Want die ongelijkheid die kan een samenleving gewoon ondermijnen. Het bindweefsel in de samenleving kan daardoor slechter worden. Omdat mensen zien dat het te grote ongelijkheid is. En dat als niet rechtvaardig beschouwen.
Ja, dus we komen weer terug eigenlijk bij die begrippen solidariteit en
ja, exact.
Rechtvaardigheid ook. En want het gaat natuurlijk in de kern dan om welvaartsverdeling. En exact. Of je wel.
Dus een te grote gelijkheid, te grote ongelijkheid in een samenleving, dat zorgt dat het bindweefsel in die samenleving slechter wordt. En dat ervaren mensen denk ik terecht als niet solidair. Dus zou je daar wat aan moeten doen.
Ja, en dan vind ik het altijd daarna wel leuk om even die slag ook wat meer naar echt het brede perspectief van duurzaamheid te trekken. Ja. En dat, je hebt al een aantal keer klimaat aangehaald, maar we hebben hiervoor ook even gesproken. En dan zetten we toch beide ook wel op de lijn dat duurzaamheid een heel stuk breder is dan alleen klimaatverandering. Ja. En één iets waar ik dat heel mooi in terug vind komen is de discussie omtrent true pricing. En dat is eigenlijk dat de rekening van een product niet weergeeft welke werkelijke kosten er gemaakt worden voor een product. Dus ofwel er wordt niet betaald voor de CO2-uitstoot, ofwel er is ergens wordt het product geproduceerd in een land waar geen leefbaar loon wordt betaald. Al dat soort dingen zorgt ervoor dat eigenlijk producten goedkoper zijn dan ze eigenlijk kosten. En die rekeningen moeten wel betaald worden, maar die worden door iemand anders betaald dan de consument zelf. Hoe kijken jullie daarnaar? Want dat is natuurlijk wel een interessante. Vinden jullie eigenlijk wel dat die true price terug moet keren in de prijs die je in een supermarkt of in een mediamarkt of weet ik veel waar betaalt?
Ja, ik denk het wel. Dus economen hebben het natuurlijk al heel lang over wat ze dan noemen externe effecten of externaliteiten. Dat zijn kosten die je als bedrijf eigenlijk op de samenleving afwentelt en niet in jouw productprijs terechtkomen. En het inprijzen van die externaliteiten, dat is natuurlijk iets wat je probeert. Dat gaat gewoon ook over belastingen. En dat gebeurt in Nederland natuurlijk ook al. Ik weet niet of, grote schaal denk ik wel. Hè? Dus we hebben allerlei type belastingen die op een of andere manier die externe effecten wel inprijzen. Hè, dus dat gaat over belasten op rookwaren, maar ook belasting op CO2 enzovoorts. Nou, je kunt altijd natuurlijk discussie voeren. Moet dat niet nog meer? Moet dat niet nog steviger enzovoorts? Maar het gebeurt natuurlijk al wel. En ik denk dat dat heel goed is. Dus dat dan kom je niet gelijk uit bij, als je het over dat palet van instrumenten hebt, kom je niet gelijk uit bij het instrument verbieden enzovoorts. Maar ik denk dat in heel veel, bij heel veel vraagstukken kan het inprijzen van die externaliteiten kan een deel van de oplossing zijn, inderdaad.
En dan is natuurlijk de tweede vraag van wanneer is iets een true price? Je kunt natuurlijk een leefbaar inkomen daarnaar kijken, maar dan kun je ook weer discussiëren over hoe hoog moet het zijn. Je kunt natuurlijk het CO2 volledig in de prijs van een product belasten, maar hoe ver moet je daarin gaan?
Ja, ik vind het wel lastig, omdat je dan heel vaak, om het echt concreet te maken, moet je één ding bij de kop pakken en dat gewoon maar eens uitdiscussiëren. Maar in het algemeen geldt wel dat je natuurlijk niet alleen te maken hebt met het inprijzen van die externe effecten, maar ook gewoon met hele andere dingen als concurrentiekracht van je land ten opzichte van andere landen, administratieve lasten, de eenvoud van je belastingssysteem, ook het draagvlak wat daarvoor is. Dus en je moet dat ook wel vanuit meer dimensies, denk ik, bekijken. En wordt het wel een afweging tussen die verschillende perspectieven die ik net noemde.
Ja, en in het verlengde daarvan, hè, waarom die true prices onder andere natuurlijk toch ook wel in bepaalde mate nodig zijn. Hebben we natuurlijk ook de Tragedy of the Commons. En dat gaat er eigenlijk over, dat legde Adriaan de Groot Ruiz heel mooi uit in mijn podcast.
Het klassieke economisch voorbeeld gaat over een stuk land met schapen. Dat elke schapenboer die zegt, ik laat mijn schapen erop grazen. En één schaap erbij, daardoor komt er minder gras. Maar netto, dat ene schaap voor mij erbij, is wel beter. En als elke schapenboer dat denkt, dan gaan ze gewoon te veel schapen op dat stukje land. En uiteindelijk heb je geen gras meer over. En dan sterven alle schapen uit.
Ja, wat Adriaan natuurlijk hier vertelt, is dat als we dat het individueel belang eigenlijk niet overeenkomt met het collectief belang. Ja. En dat is natuurlijk toch interessant, want ik denk niet dat er een ideologie is die er vrolijk van wordt als het gras uiteindelijk op is. Maar dan moet je het natuurlijk ook op een bepaalde manier oplossen. Want dat collectief belang zal dus ook wel geregeld moeten worden of gewaarborgd wordt. Hoe kijken jullie daarnaar?
Nou ja, uiteindelijk heb je het dan over over de vraag hoe je ervoor zorgt dat bepaalde publieke goederen, want daar heb je het dan over, hè, en publieke goederen, dat is iets als schone lucht, gezond klimaat, dat soort dingen, maar ook zaken als bijvoorbeeld gezamenlijke veiligheid. Hè. Dat is iets wat nooit een bedrijf zelf kan organiseren, maar dat moet je met elkaar doen. Ja, de vraag is dan hoe een overheid op de meest effectieve manier die publieke goederen zeg maar, tot stand laat komen. Nou, dat kan dus door allerlei manieren, ook weer dat instrumentenpalet wat ik net noemde. En ik denk dat het inprijzen van die externe effecten, van die maatschappelijke kosten die je veroorzaakt als bedrijf, dat die daar een onderdeel van dat palet zijn. Ik denk niet het enige, maar ik denk wel dat dat een onderdeel is. Kijk, we hebben in het verleden hebben we bijvoorbeeld ook bepaalde CFK's uitgebannen. Hè? Dus de ozonlaag werd aangetast en daar hebben we ik dacht dat het Montreal protocol was. Daar hebben we dus met elkaar internationaal afgesproken om dat uit te faseren. Dus dat gaat niet alleen over inprijzen, maar ook over met elkaar afspreken tussen landen, dat we dat gewoon niet meer gaan doen. Dat we met een bepaald tijdspad daarmee stoppen. Dat is denk ik een voorbeeld van heel succesvol internationale samenwerking ten aanzien van een publiek goed als namelijk die ozonlaag van ons die ons beschermt tegen UV-licht enzovoorts.
Ja, maar dat is dan dus wel ook de overheid die daar gewoon een grote rol
in
heeft.
Ja, ik denk dat de overheid een hele grote rol... De overheid is dus in die zin de marktmeester. En die moet ervoor zorgen dat die publieke goederen in het belang van de samenleving geborgd worden. Dus ik denk dat hier een hele grote rol voor de overheid ligt. Omdat een individueel bedrijf zal dat nooit uit zichzelf doen. Dus er is een vorm van coördinatie, inperking, sturing nodig. En daar ligt denk ik een hele grote rol voor de overheid.
Ja, en als we daar even op doorgaan, want hoe belangrijk is die rol van de overheid? Want moet alles dan gewoon met wetgeving ook geregeld worden? Want we zien nu toch ook bijvoorbeeld een ETS-systeem, waarvan ik weet dat jij daar wel fan van bent uit de podcast met Remco de Boer ook, wat meer over eigendomsrechten ook gaat. Ja. Je kunt ook echt geboden opleggen natuurlijk, gewoon keiharde wetgeving. Hoe ver moet een overheid daarin gaan?
Ja, daar kan je dus denk ik niet in het algemeen één antwoord op geven. Dat moet je denk ik per beleidsmaatregel moet je dat bekijken. Van wat is nog... Wat past er bij het probleem? En welke maatregel moet je dan inzetten? Soms kunnen vrijwillige afspraken je al een heel eind helpen. Soms zie je gewoon dat dat niet werkt. Of zie je dat dat na een periode niet werkt. En dan zul je naar andere maatregelen moeten grijpen. Maar je kunt denk ik niet één antwoord geven op de vraag van er is een bepaald vraagstuk en welk instrument dan moet daarvoor dat moet representatief zijn voor het probleem.
Ja, dus dat hangt, en dat is geloof ik ook het subsidiariteitsbeginsel wat binnen het CDA heel erg leeft, of dus haal ik dan dingen door elkaar?
Nou, subsidiariteit gaat meer over van op welk niveau organiseer je het, maar dat heeft daar wel inderdaad mee te maken. Hè. Dus laat je dat binnen de sfeer van bedrijven zelf oplossen, of ga je daar als overheid boven zitten? En welke overheid dat is? Is dat de lokale overheid? Is dat de gemeente? Is dat de provincie? Is dat het Rijk? Of is dat Europa? Dus dat heeft er wel mee te maken.
Ja, maar dan is het meer ten aanzien van de situatie. Maar dan ben ik ook nog even benieuwd. Want dan
maar
hebben...
je ziet dus gewoon, soms doen we het met prijzen. Hè? Dus een CO2-emissiehandelssysteem, daar doen we het met prijzen. Daar zeggen we nou, CO2-uitstoot, dat daar zit een kost... prijs aan, maatschappelijke kosten aan. Dat gaan we op een of andere manier in de prijs stoppen. Namelijk, je moet betalen voor CO2-emissierechten. We tuigen een handelssysteem op en iedereen moet daarin handelen. Nou, op die manier zorg je voor een vorm van het internaliseren van die prijs. Maar er zijn ook andere voorbeelden te geven waarmee je gewoon wel verboden doen.
Ja, dat is normering. Kinderarbeid.
Ja, dat zeg gewoon, mag niet. Ja. Moet je me stoppen? Of een minimumloon? Of je zegt... ik vind het een mooi voorbeeld. En ook iets wat denk ik heel erg ondergewaardeerd... of te vaak ondergewaardeerd wordt. Normering van bijvoorbeeld producten. Frans Timmermans, toen hij naar Europa ging... heeft hij een keer best wel... neerbuigend gedaan over het feit dat Europa zich bemoeide met stofzuigers. Dat vond hij een heel slecht idee. Ik denk dat hij daar inmiddels al lang van teruggekomen is. Want Europa heeft via de Eco-Design-richtlijn, stellen ze allemaal richtlijnen over de energieprestatie van producten. En wij consumenten worden daar beter van. Want wij kopen dus een stofzuiger waar Europa van gezegd heeft dat hij een bepaalde maat van energiezuinigheid heeft. En dat is dus een heel kosteneffectief instrument om verduurzaming bijvoorbeeld en ook de portemonnee van de Europeaan te beschermen. Hè. Dus dat we doen hetzelfde met, niet alleen met stofzuigers en heel veel andere apparaten, maar bijvoorbeeld ook met de normering van auto's. Nou, je ziet de elektrische auto's, je ziet het aandeel daarvan zie je hard groeien. Nou, dat is mede dankzij dat Europa zegt, daar gaan we normeren.
Ja.
Dus er zijn heel veel beleidsinstrumenten. Je moet per keer kijken wat het meest effectief is.
En dat heeft natuurlijk heel erg te maken met die strategy of the commons. Omdat dat ervoor zorgt dat dat gras dus niet opgaat. En dat is wel een beetje waar de overheid natuurlijk
aan kan. Maar het is ook interessant. Hè, dat daar is natuurlijk veel geschreven over die tragedie van de meent. Maar er is natuurlijk ook die econoom Eleanor Ostrom geweest, die daar ook volgens mij de Nobelprijs voor heeft gekregen, voor haar werk over die commons. En die laat zien dat er lokaal heel vaak juist wel manieren worden gevonden om daarmee om te gaan. Dus je ziet dat mensen wel degelijk in een bepaalde context, met bepaalde voorwaarden enzovoort, in staat zijn om die commons te beheren. En ik denk dat dat heel erg ook past bij waar we het aan het begin van dit gesprek over hadden, je mensbeeld. Mensen gaan niet alleen maar uit van het maximaliseren van de eigen winst. Zij laten gewoon zien dat er een stabiel beheer van hulpbronnen kan zijn in bepaalde contexten. Ze laten ook zien onder welke voorwaarden dat kan. En ze heeft ook 8 design principles bedacht die eigenlijk richting geven van hoe dat dan kan. Dus dat verhaal van Ostrom, ik denk dat het heel erg bevestigt dat wij mensen niet alleen maar bezig zijn met het maximaliseren van ons eigen nut, maar ook bijdragen aan een belang dat groter is dan onszelf.
Ja, en dan hebben we het toch veel over de overheid, denk ik. Jij noemt nu een econoom op. En dat gaat misschien dan toch ook meer over de bedrijfsverantwoordelijkheid. En later ook wil ik nog even vragen naar de verantwoordelijkheid van het individu.
Ja.
Maar we hadden het ook al even over winstmaximalisatie. We zien tegenwoordig dat er veel meer gedacht wordt in dat bedrijven, en zeker de grote bedrijven, ook gewoon een veel bredere verantwoordelijkheid hebben dan alleen maar de portemonnee. Kunnen bedrijven daar niet ook zelf hun handen in vel maken en zelf die verantwoordelijkheid oppakken? Of ligt dat toch wel gewoon bij de overheid?
Ik vind het idee dat je die verantwoordelijkheid kan opknippen en bij één partij kan leggen, vind ik een heel raar idee. Ik zie dat nu wel af en toe weer gebeuren. Ik zie dat ook aan de linkerkant van het politieke spectrum gebeuren. Dus als je bijvoorbeeld naar het klimaatprobleem kijkt, dan wordt dat alleen maar bijvoorbeeld op het bordje van bedrijven geschoven of van de overheid. Dus de grote bedrijven krijgen dan overal de schuld van. Alsof je die bij één partij kan leggen, dat vind ik een heel raar idee. Hè? Dus waarom zouden niet meer mensen of meer organisaties verantwoordelijk kunnen zijn voor hetzelfde probleem. Of de overheid wordt alleen verantwoordelijk gemaakt. Ja, in mijn visie zijn we gewoon allemaal verantwoordelijk. En natuurlijk is er ook wel een soort verscheidenheid aan verantwoordelijkheden. En zal niet iedereen even verantwoordelijk zijn voor elk probleem. Maar iets als het klimaatprobleem, iets als het milieuprobleem, daar zijn wij met z'n allen verantwoordelijk voor. Je kunt niet zeggen, ik schuif die verantwoordelijkheid af op alleen de overheid of alleen het bedrijfsleven. Ik zie dat nu in het milieudebat steeds vaker gebeuren. Ik vind dat heel destructief. En het ontslaat mensen ook van de eigen verantwoordelijkheid die ze zelf hebben. He, dus je kunt, ik zie steeds vaker, je ziet ook bepaalde boeken verschijnen met titels als dat het systeem de schuld heeft. Ja, het systeem zijn wij ook, hè. Dus ik vind dat een heel rare manier van zwart-wit denken en het ontslaat mensen van de verantwoordelijkheid die ze zelf hebben.
Ja.
Naast het feit dat bedrijven zijn gewoon verzameling van mensen en kapitaal.
Ja, maar toch kun je ook zeggen dat hele klimaatprobleem, dat kunnen mensen individueel wel oplossen als je dat belangrijk vindt. Koop gewoon de goede spullen in de supermarkt. Maar dat is misschien toch ook een iets te kortzichtig
blik. Ja, dat zal ik dus ook niet zeggen. Dus je kunt ook niet zeggen, het is alleen een probleem van de samenleving. Dus een groot bedrijf moet ook niet zeggen van maar die consument koopt en wij produceren maar wat die consument koopt. Dat is net zo gemakzuchtig als dat je zegt van als consument kan ik er niks aan doen, want dat bedrijf maakt niet de spullen. Nee, je bent daar samen voor verantwoordelijk. En als consument heb jij een bepaalde invloed op dat bedrijf, je hebt een invloed op de politiek. En als bedrijf kan jij zelf ook gewoon a force for good zijn. En ik vind het heel cynisch wat sommige partijen doen, is per definitie een groot bedrijf als neerzetten als iets wat per definitie fout is. En iets als per definitie alleen maar bezig met het maximaliseren van zijn eigen winst. Ik denk dat we in coronatijd ook zien dat dat vaak niet zo is. Ik zag een paar dagen geleden nog een mooie tweet van het OLVG. Onze lieve vrouwen, gasthuis, ziekenhuis. Dan is er een of ander hotel in de buurt wat niet zoveel te doen heeft. En die maken al dagenlang, maken de koks van het hotel, die maken de maaltijden voor dat ziekenhuis en komen top maaltijden, top menus daar langs brengen. Weet je, bedrijven zijn heel vaak wel degelijk bezig met ook maatschappelijke met maatschappelijke waarde toevoegen. Hè? En als bedrijven dat niet doen, en dat kan gebeuren, dat zijn ontsporingen, dan moet je die bedrijven daarop aanspreken. Via de publieke opinie kan dat. Hè? Dat gebeurt ook heel vaak. En de overheid kan dat ook doen. En op een gegeven moment moet je als overheid ook ingrijpen als dat ten koste gaat van de samenleving. Hè? Dus bedrijven horen gewoon in dienst te staan van het samenleven, het goede samenleven. En als dat niet gebeurt, moeten we met elkaar zorgen dat die bedrijven dat gaan doen, maar wel via de verschillende routes. En uiteindelijk bestaat een bedrijf ook gewoon uit mensen. Uit mensen die in de top van een bedrijf zitten, die de strategie bepalen. Die 's ochtends ook gewoon bij tandenpoetsen, voordat ze naar hun werk gaan, aan het bedenken zijn van wat ga ik vandaag doen. Nou, die hebben de keuze. Ga ik vandaag bijdragen aan een samenleving die mooier wordt, beter wordt, of doe ik dat niet? Ja, en uiteindelijk is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En het neerleggen van die verantwoordelijkheid bij één partij vind ik heel simplistisch en ook helemaal niet constructief.
Ja, dus eigenlijk moet er verantwoordelijkheid genomen worden op alle drie de niveaus.
Ja.
En toch zijn we inmiddels, hoop ik, maar daar verschillende meningen ook wel een beetje over, volgens mij wel in transitie. En daarin gebeuren natuurlijk ook interessante dingen. En dan kun je natuurlijk ook weer afvragen, hoe moeten we die transitie maken? Hè? Want daar gaat het natuurlijk ook over draagvlak, et cetera.
Ja.
Maar moeten we dat doen met alle experts aan tafel? Wat we misschien ook in het begin van de coronacrisis zeker heel erg hebben gezien met de virologen. Of moeten we ook echt de burgers aan tafel zetten? En want niemand wordt er uiteindelijk blij van als er een windmolen in zijn achtertuin staat.
Nou, ik denk dat het mee begint dat we accepteren dat die transitie, dat is natuurlijk al een rot woord, want wie begrijpt buiten het woord transitie? Maar we moeten denk ik al beginnen met te accepteren dat je dat meerdimensionaal moet aanvliegen. En dus niet alleen technocratisch vanuit het idee, er is een energiesysteem, daar gaan kubes en kilowatten doorheen, en dat moeten groene kubes en groene kilowatten zijn, en met een bepaalde prijs. Nee, dit gaat over meer. Hè? Dus neem bijvoorbeeld de ruimtelijke impact. Dat is bijvoorbeeld zo'n vraagstuk. Ik heb de afgelopen weken wat stukken zitten lezen van het college van Rijksadviseurs. Dus die ook heel erg gekeken naar de ruimtelijke impact ook van de energietransitie. Nou, dat is ook een opgave. Hè? Dus Nederland is een klein land. We zijn dichtbevolkt, hebben niet zoveel ruimte en willen heel veel op één kleine postzegel willen we doen. Nou, ruimte is ook schaars. Hè? Want in het vorige gesprek hadden we het daar ook al over. Dus in die zin ook een klimaatbeleid is ook een ruimtelijk vraagstuk. Dus klimaatbeleid moet je nooit alleen aanvliegen vanuit een kostperspectief of een energieperspectief. Daar hoort die ruimte ook bij. Dat vind ik in het huidige beleid bijvoorbeeld, dat niet goed aan bod komt. Maar het gaat ook over inderdaad dingen als draagvlak en hoe betrek je de burgers erbij. En die burger vindt wat. Wij vinden met z'n allen wat. Wij vinden iets van ruimtelijke kwaliteit enzovoorts. Dus je moet dat vraagstuk denk ik juist heel erg meerdimensionaal aanpakken. En wat de burger ervan vindt, namelijk gewoon wij, want wij zijn die burger. Dat hoort ook in dit vraagstuk meegenomen te worden. In het verkiezingsprogramma van het CDA staat zoiets over een burgerberaad. Nou, dat kan bijvoorbeeld een instrument zijn om de stem van die burger mee te nemen. Waarbij ik ook altijd wel zeg, van ja, er moet ook kennis van zaken aan tafel zitten. Dus als je de burger echt serieus wil nemen, dan moet je hem ook helpen om gewoon onderbouwd ook keuzes te kunnen maken. En in Frankrijk hebben ze dat natuurlijk geprobeerd, Macron heeft dat geprobeerd, maar ook in Utrecht bijvoorbeeld hebben ze bij het gemeentelijke energieplan hebben ze ook allerlei burgers betrokken in allerlei sessies. Ik denk dat we dat soort dingen moeten proberen. Ja. Dat het ook heel zinnig kan zijn.
Ja, dat zie je toch wel breder terugkomen, ook over de verschillende politieke stromingen. Dat ja, dat toch alleen met experts doen, dat niet altijd even nuttig is. Nee. En daarmee kom ik denk ik wel ook een beetje aan het einde van het gesprek. En ik denk dat we een goede fundamentele discussie ook over de christendemocratie hebben gevoerd. En dan ben ik altijd nog wel benieuwd naar één ding. Ik sta natuurlijk nog aan het begin als 26-jarige van mijn carrière. Wat zou jij nou vanuit dat christendemocratische perspectief willen meegeven aan de mensen die nu aan de start, of de millennials die nu aan de start van hun carrière staan?
Ja, ik vind dat een mooie vraag. En ik word een repeterende plaat, maar ik ga het toch gewoon weer zeggen. Ik vind het woord verantwoordelijkheid, vind ik hier ook weer een kernbegrip. Er zijn ontzettend grote maatschappelijke vraagstukken die bij ons op tafel liggen. Dus als jij studeert en nou ja, je verdiept je in de wereld, dan liggen er een aantal hele grote maatschappelijke vraagstukken. Waarvan het klimaatprobleem, het biodiversiteitsvraagstuk, is denk ik één van de grote vraagstukken. Maar er zijn er meer. Dit is zeker niet het enige vraagstuk. Je kunt langs de zijlijn blijven staan. Je kunt gaan vertellen wat er allemaal fout is met de wereld. Maar uiteindelijk, die wereld, jouw medemens, om het even heel concreet te maken, doet gewoon een beroep op je. Die doet een beroep op jou, op wie je bent, op wat je kunt. En heel veel jonge mensen, iedereen kan iets. En als je aan het studeren bent, of je zit op een universiteit, je kunt iets. Je bent straks afgestudeerd, je hebt een diploma. Neem verantwoordelijkheid. Ga ergens werken, ga ergens aan de slag waarbij jij in jouw kleine ruimte die je dan misschien denkt te hebben, verantwoordelijkheid neemt. Het Jodendom heeft denk ik ook wel weer een heel mooi perspectief op. Hè. Dus in het Jodendom wordt er wel eens gezegd van, als je één mens redt, dan red je de hele wereld. De pas overleden rabbijn Jonathan Sacks, die schrijft ook heel mooi van elke goede daad die je kan doen om de wereld iets mooier te maken. Dat is een politiek, een ethiek van verantwoordelijkheid nemen. En ik vind dat een hele mooie gedachte. Dus tegen iedereen die nu in de schoolbanken zit of daar uitkomt en een diploma op zak heeft. Neem verantwoordelijkheid voor die grote vraagstukken in de wereld. Ga met je voeten in de modder staan. Het is echt niet altijd makkelijk. Je gaat tegenwerking krijgen. Maar elke goede daad die je verricht, die kan de wereld mooier maken. En die kan ook een veel groter effect hebben dan jij ooit voor mogelijk had gehouden.
Ja, en dat is een mooi antwoord. En ik bedenk me nu dat jouw naam al een keer gepasseerd is. Want ik stel deze vraag altijd aan het einde van een gesprek. En dat was in het gesprek met Remco de Boer, met wie jij dus altijd de podcast gedaan. En hij zei, zoals Henry altijd zegt, en dat is uit mijn hoofd al een jaar geleden dat ik dat gesprek met hem voerde. Ga werken bij een groot bedrijf, want daar kun je veel impact maken.
Ik zeg dat natuurlijk een beetje ook plagerig tegen al de mensen waarvan ik vind dat ze te veel langs de zijlijn blijven staan. En dan moet je bij uitkijken om daar te veroordelend over te zijn. Dat weet ik ook wel. Maar als jij vindt dat een groot bedrijf dingen doet die niet oké zijn. Dan zou ik je uitdagen, ga daar werken. Dus als jij vindt dat Shell of BP of Total bedrijven zijn die onvoldoende maatschappelijke waarde creëren. Solliciteer daar. Zorg dat je business cases maakt zodat die bedrijven de goede kant op gaan. Bedenk de uitvindingen. Je kunt op zoveel manieren die bedrijven ook een goede kant op sturen. Want die bedrijven bestaan uiteindelijk gewoon uit mensen die met elkaar praten, elkaar inspireren en ook uiteindelijk het goede willen doen. En daarom denk ik dat je ontzettend veel kan bijdragen in het beter maken van de wereld.
Ja. Ja, Henry, en dan komen we bij het einde van het gesprek. Wil ik jou heel hartelijk danken voor jouw tijd en toch ook je inspirerende verhaal over de ideologie van de christendemocratie. Een gesprek wat ook veel ging over verantwoordelijkheid. Ik doe deze podcast toch ook gewoon uit vrije wil en als vrijwilliger. En om er toch ook wat financiële duurzaamheid tegenaan te gooien, hoop ik dat mensen toch ook wel hun verantwoordelijkheid nemen en mij willen steunen hier in mijn missie om toch die ecosofie wat meer naar boven te krijgen. Dus als mensen dat willen doen, dat kan al vanaf 1 euro per maand. Kan dat via petje.af/ecosofie. Als er 1000 fans zijn die een eurotje per maand kunnen missen, is deze podcast ook financieel duurzaam. Er zijn inmiddels ook een heel aantal mensen die dat al gedaan hebben. Veel dank als je dat doet. Henry, dan wil ik jou heel veel succes wensen in de komende tijd, denk ik ook richting de verkiezingen.
Dankjewel en dank voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk om te doen.
Wil je de interviews terugluisteren met andere CEO's, politici, wetenschappers en activisten? Of meer weten over ecosofie? Kijk op ecosofie.net.
Het klassieke economisch voorbeeld gaat over een stuk land met schapen. Dat elke schapenboer die zegt, ik laat mijn schapen erop grazen. En één schaap erbij, daardoor komt er minder gras. Maar netto, dat ene schaap voor mij erbij, is wel beter. En als elke schapenboer dat denkt, dan gaan ze gewoon te veel schapen op dat stukje land. En uiteindelijk heb je geen gras meer over. En dan sterven alle schapen uit.